Goedemorgen gemeente, ouderen, jongeren, gasten en iedereen die nu of op later moment digitaal aan ons verbonden is. Van harte welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor dominee W.J. van der Velde uit Doetinchem. De schriftlezing is vanmorgen uit Psalm 73. Het thema van de verkondiging is het juiste zicht, altijd bij God. Zoals op eerste kerstdag al afgekondigd is woensdag 25 december, eerste kerstdag, overleden onze zuster Jannie van Wingerden den Braber. Aanstaande dinsdag 31 december zal er een samenkomst van woord en gebed worden gehouden in de aula van de Munnekhof. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de nabijgelegen begraafplaats. Voor verdere gegevens verwijzen we naar de zondagsbrief. Na votum en groep groet hopen we onze zuster te gedenken. Een mededelingen namens de kerkenraad. Aanstaande dinsdag 31 december, oudjaarsdag, zal de dienst aanvangen om 7 uur. Woensdag 1 januari, nieuwjaarsdag, zal de dienst beginnen om 10 uur. De collecte op tweede kerstdag, bestemd voor een naaiatelier in Pakistan, heeft het prachtige bedrag van 12.000 euro opgebracht. Samen met dominee Mulder zijn we dankbaar voor deze opbrengst. We hopen u binnenkort te informeren over de aanschaf van de bestelbus. Het overige bedrag zullen we voor nu reserveren om het in de toekomst te kunnen geven aan een vervolgproject in Pakistan. De fysieke collecte in deze dienst is bestemd voor de kerk, in het bijzonder het jeugdwerk. De bankcollecte is voor de vaste kosten van de kerk en kunt u bij voorkeur maandelijks overmaken op de gebruikelijke en bekende wijze. We gaan nu zingen, Psalm 62, vers 1 en 5. En de kerkraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Verhef uw hart tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Namens die God mag ik u en jou groeten. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Mag ik u vragen om te gaan staan? In de vroege morgen van 25 december is overleden onze zuster Jannie van Wingerden den Braber. Zij heeft de gezegende leeftijd van 83 jaar mogen bereiken. De dag voor haar overlijden werd ze opgenomen in het ziekenhuis in Ede vanwege nierfalen. Ze was benauwd en in de war. Ook eerder dit jaar was ze daarvoor al in het ziekenhuis opgenomen geweest. Toen knapte ze na een periode van revalidatie weer op. Dit keer ging het echter snel slechter met haar. Nog diezelfde nacht is ze overleden. Zuster van Wingerden sprak niet zo vrijmoedig over haar leven met de Heer. Ze was bezorgd over haar zonde en of de Heer die wel zou willen vergeven. Haar verlangen ging daar naar uit. Dat verlangen werd sterker na haar ziekenhuisopname eerder dit jaar. In de hoop op dat eeuwige leven is ze overleden. Laten we haar gedenken door samen te zingen Psalm 84, vers 2. Wij openen Gods woord door te lezen uit de 10 geboden van de Heere God en de samenvatting die de Heere Jezus daarvan geeft. En na de geboden van de Heere God zingen wij Psalm 86, vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen. De Heere God spreekt vanmorgen tot u, tot jou en tot mij. Hij belooft ons en hij vraagt van ons. En hij zegt, ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, dat wil zeggen niet onnodig en ondoordacht. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. En u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naast. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Iemand vroeg aan de Heer Jezus, wat is nou het belangrijkste gebod? En de Heer Jezus antwoordde toen, u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede is hieraan gelijk. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten we, voordat we Gods woord openen, samen bidden om de opening van Gods woord en de opening van ons hart. grote, eeuwige God in de hemel. Op deze zondagmorgen komen wij tot u. En dan willen we allereerst uw naam eren en danken. Want toen we vanmorgen door de mist hier naartoe kwamen, toen konden we door de mist heen ook de grootsheid van uw schepping zien. De planten en de dieren. We konden vogels zien vliegen. U die het allemaal geschapen hebt, wij komen tot u om u te danken voor al wat leeft en beweegt. Voor al wat u ons geeft. Dat we zulke gezegende mensen zijn. Dat we in dit rijke land mogen leven waar bijna niemand gebrek heeft aan eten of drinken. We danken u dat we vanmorgen wakker mochten worden. Dat er een nieuwe dag mocht beginnen. En dat u, Heere Jezus, vanuit de hemel uw kerk vergadert, beschermt, onderhoudt. En dat we hier vanmorgen met zoveel in uw huis zijn. En dat we tegelijkertijd mogen weten dat de broeders en zusters via internet met ons verbonden zijn. We danken u voor al die zegeningen. We danken u en we prijzen u, grote God, omdat uw Heilige Geest over deze wereld waait en werkt. Dat we het mogen horen van het zendingsveld, waar mensen tot geloof en bekering komen. Dat volwassenen en kinderen gedoopt mogen worden, omdat ze niet meer bij de wereld willen horen, maar bij u. U werkt. En we danken u en we prijzen u voor wie u bent, voor wat u doet. Heere Jezus, u zei, ik ben het licht der wereld. En we bidden u daarom, Heere, schijn met uw licht in deze wereld. Want het is zo duister. En door het donker zien we vaak zo slecht. En daarom bidden we, Heere, schijn met uw licht. Want dan kunnen we zien. Dan weten we waar we moeten gaan. Dan vinden we de weg naar u. En we bidden u, Heere Jezus, in ons hart kan het ook zo donker zijn. Er kan van alles leven. Er kan van alles zijn waardoor het donker is in ons hart. In ons leven. Dat we u niet meer zien. Misschien wel nooit gezien. Of misschien wel kwijtgeraakt. En we bidden daarom, Heere, schijn met uw licht. Schijn met uw woord en uw geest in ons leven. En u die ons kent en doorgrondt, Heere, zegen deze dienst daarom. Als uw woord open gaat, Heere, dat we uw stem horen. En dat we daar maar gewoon heel eenvoudig amen op zeggen. Heere, u weet wat we nodig hebben. En werk daarom met uw woord en uw geest. En wilt u geven, Heere God, dat we net zo gehoorzaam worden als Abraham die op reis ging. Gehoorzaam aan uw stem, al wist hij niet eens waarheen. Wilt u ons net zo hoopvol maken als Mozes, Heere? Mozes die zo hoopvol was in de woestijn. En geef ons het geloof van Rut, Heere God, die de afgoden achter zich liet en die ervoor koos om u te dienen. Geef ons een hart als David, Heere, die met heel zijn hart u loofde. Geef ons het vertrouwen, Heere, dat Daniël had in de leeuwenkuil. Ja, Heere, kom met uw geest in ons leven. Zet ons in vuur en in vlam. Maak ons helemaal nieuw. Want zonder uw geest zijn we dood. Zijn we blind. En daarom bidden we, Heere, om uw ingrijpen. We danken u ook, Heere God, dat we hier in vrijheid samen kunnen komen. Dat we niet bang hoeven te zijn bij wat we zeggen of zingen. Dat er geen politie voor de deur staat. Geen geheime dienst is die ons in de gaten houdt. We weten dat het in zoveel landen zo anders is. Dat er broeders en zusters van ons wereldwijd zijn die niet samen durven komen of niet kunnen komen. Die bedreigd zijn, die niet durven zingen, want stel dat de buren het horen. Wees met ze, Heere God. Wees met uw kerk wereldwijd, ook die vervolgde kerk. We dragen hen aan u op, Heere God. We denken aan die wereld van u, Heere God. Nu er weer een vliegtuig is gecrashed. Eerst hoorden we van Kazachstan, waar een vliegtuig waarschijnlijk neergeschoten is. En nu een vliegtuig in Zuid-Korea gecrashed. Heren, wees met de hulpdiensten, de hulpverleners. Wees met de nabestaanden, de gewonden. Mensen die in het ziekenhuis liggen of hen verplegen. Of mensen die in paniek zijn en niet weten hoe het met hun familie is afgelopen. Heren, ontferm u over hen. Ontferm u over deze wereld, Heere God, waar de oorlogen doorgaan in Oekraïne. Waar de ellende in het Midden-Oosten doorgaat, waar mensen honger hebben, uitgeput zijn, gebrek hebben aan alles. Syrië, de Gazastrook. We brengen het bij u, Heer, en we bidden u om vrede. We denken aan de nabestaanden van zuster van Wingerden. Nu ze dinsdag hun moeder, hun oma moeten begraven. Wilt u met ze meegaan, Heere God? Als ze afscheid moeten nemen, als de rouwdienst plaatsvindt, als ze hun moeder en oma naar het graf moeten brengen, wilt u ze dan de troost geven van het evangelie? Dat u sterker bent dan de dood. Ja, de Heere Jezus, dat u de dood hebt overwonnen. Wilt u een goede dienst geven dinsdag? Wilt u meegaan in het verdriet? En nabij zijn? En onze gedachten zijn bij Joshua Mauthaan. We dragen hem aan u op, Heere God, nu er een tumor bij zijn nier gevonden is. Ga met dat kleine jongetje mee, Heere God. Als hij behandeld wordt in het Maxima Medisch Centrum in Utrecht. Als aankomende week begonnen wordt met de chemokuren. Wees heel dichtbij. Wilt u voor hem zorgen? Wilt u hem bewaren voor pijn, voor angst? Wilt u als een beschermende muur om hem en zijn ouders, zijn broertje, zusje heen staan? Ga met dat jonge gezin mee, Heere God, met die kleine kinderen. Als ze hun broertje missen in het ziekenhuis, als het broertje daar op dit ziekenhuisbed ligt, Heere, ontferm u toch, geef genezing, geef herstel, ondersteun ze, geef kracht en wijsheid ook aan de ouders. Heere, zo dragen we hen aan u op. We bidden u, Heere, niet omdat wij iets verdienen, maar omdat u de Emmanuel bent. Omdat u gekomen bent. Omdat u de vredevorst bent. Het Lam van God. In uw naam alleen. Amen. Wij openen Gods woord vanmorgen in Psalm 73. Psalm 73. En nadat we Psalm 73 gelezen hebben, zullen we daar ook uit zingen. Psalm 73, vers 9 en 10. Psalm 73, een psalm van Asaf. Ja, God is goed voor Israël, voor hen die zuiver van hart zijn. Maar wat mij betreft, mijn voeten waren bijna uitgegleden. Mijn schreden waren haast uitgeschoten. Want ik was jaloers op de dwazen toen ik de vrede van de goddelozen zag. Tot aan hun dood zijn er immers geen boeien. En hun kracht is fris. Zij verkeren niet in moeite zoals andere stervelingen. Ze worden niet gekweld met andere mensen. Daarom hangt de hoogmoed hun als een ketting om de nek. Het geweld bedekt hen als een mantel. Hun ogen puilen uit van vet. Zij hebben de inbeeldingen van hun hart overtroffen. Ze spotten en spreken boosaardig van onderdrukking. Ze spreken uit de hoogte. Zij zetten hun mond op tegen de hemel. Hun tong wandelt honend rond op de aarde. Daarom, Gods volk kan ertoe komen, wanneer er een volle beker water voor hen uitgeperst wordt, dat zij zeggen, hoe kan God het weten? Zou de Allerhoogste er weet van hebben? Zie, deze zijn goddeloos, toch hebben zij in de wereld rust en vermeerderen hun vermogen. Ja, voor niets heb ik mijn hart gezuiverd. En mijn handen in onschuld gewassen. Want de hele dag word ik gekweld. En mijn bestraffing is er elke morgen. Als ik zou zeggen, ik zou ook zo spreken. Zie, ik zou ontrouw zijn aan al uw kinderen. Toch heb ik nagedacht om dit te kunnen begrijpen. Maar het was moeite in mijn ogen. Totdat ik Gods heiligdom binnenging. En op hun einde letten. Ja, u zet hen op gladde plaatsen. U doet hen in verwoesting vallen. Hoe worden zij in een ogenblik tot een verwoesting? Zij worden weggevaagd, komen om door verschrikkingen. Zoals een droom vervaagt bij het ontwaken. Zult u, Heere, als u wakker wordt, hun beeld verachten? Toen mijn hart verbitterd was en ik in mijn nieren geprikkeld werd. Hoe onverstandig was ik toen. Ik wist niets. Ik was een redeloos dier bij u. Niettemin zal ik voortdurend bij u zijn. U hebt mijn rechterhand gegrepen. U zult mij leiden door uw raad. En daarna zult u mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik behalve u in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde in op de aarde. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel. Want zie, wie zich ver van u houden, zullen omkomen. U verdelgt alle die als in hoererij u verlaten. Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. We luisteren vanmorgen naar Psalm 73. En het thema boven de preek is het juiste zicht altijd bij God. En dan zien we drie dingen. We zien hoe Asaf eerst naar de wereld kijkt. Hoe Asaf daarna kijkt vanuit Gods heiligdom. En hoe hij daarna kijkt naar de toekomst. Gemeente van de Heren, jongens en meisjes, jongeren, ik val maar even met de deur in huis. Waarom ben je hier eigenlijk? Wat doe je hier? Want ik bedoel, je had vanmorgen ook uit kunnen slapen. Wat langer in bed kunnen blijven liggen. Op het gemakje ontbijten, de hond uitlaten. Je hoeft hier niet te komen. Waarom ben je hier? Want, nog sterker gezegd, hè, geloven. Waarom doe je dat eigenlijk, geloven? Want geloven, het levert je toch eigenlijk niks op. Als je nou eens gewoon heel eerlijk om je heen kijkt en de wereld inkijkt. Maakt geloven je succesvoller? Nee toch? Maakt geloven je gelukkiger? Nou, dat durf ik ook niet te zeggen. Doe je beter op je werk als je gelovig bent? Heb je een betere gezondheid als je gelovig bent? Nee toch? Dus waarom ben je hier? Want je collega's slapen misschien wel lekker uit. Ik bedoel, die doen nergens aan, die doen aan God nog gebod. En die hebben toch een prima leven. En die vrienden die nooit op tijd thuis hoeven te zijn en zoveel kunnen drinken als ze willen. Ja, die hebben feestjes, die hebben vrienden, die hebben alles wat ze willen. En dan zit jij hier in de kerk en met dat geloof en met de regels van de Heere God, waarom zou je? Sterker nog een stapje verder. Je kan zelf zeggen, niet alleen dat geloof, dat leven bedoel ik, van die mensen die ongelovig zijn, is beter. Je kan zelfs nog zeggen, mijn leven is helemaal niet succesvol. Ik geloof in de Heere God, maar ik ben ziek. Kan niet werken. Ik geloof in de Heere God, maar ik ben homo of lesbi. Of ik heb een beperking, of ik heb een uitkering. Of wat kun je allemaal wel niet hebben als gelovige? Een moeilijk huwelijk. Kinderloosheid. Maar die ongelovige, die gaat het wel goed. Die gaat alles voor de wind. En bij mij niet. Dat is Asaf. Dat zijn de vragen van Asaf. Vers 3. Ik was jaloers op de dwazen. Jaloers is die gewoon. Hij, de gelovige Israëliet, is jaloers op al die mensen die de God van het verbond verlaten hebben. Hij is zuiver van hart. Zijn hart is op de Heere God gericht. Hij probeert te leven met de Heere God. Hij probeert naar die geboden te luisteren. Maar wat levert het nou eigenlijk op allemaal? De goddelozen hebben geen moeite, vers 5. Ze worden niet gekweld, maar ik wel. En vers 11, als je dan dat allemaal bedenkt, vers 11, ziet God het eigenlijk wel? Heere God, ziet u mij? Is het allemaal zinloos? Levert het allemaal niks op? Nou ja, het begin van Psalm 73 en het einde van Psalm 73, als je dat even bekijkt, dan begint het met, ja, God is goed voor Israël. En het eindigt ook heel positief. Vers 28, ja, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Dus ja, de dichter van Psalm 73, hij belijdt wel zijn geloof in God, maar hij heeft een enorme geloofscrisis gehad. God is goed, maar dat was hij wel even kwijt. Dat was hij wel even, dat zag hij even niet meer. Hier is een man aan het woord die de Heere God lief heeft, maar die het echt niet meer wist. Als je toch alles maar bekijkt om je heen, als je toch maar naar de wereld kijkt, misschien herken je het wel. Misschien begrijp je die Asaf wel. Waarom zit ik hier en wat ben ik aan het doen en waarom zou ik? Dat je net als Asaf, dat je denkt, zou ik er dan maar mee stoppen? Zou ik het dan maar opgeven, dat geloof en dat gedoe en die kerk en zo? We kunnen in de kerk zo mooi zingen, hè? Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voeten niet uit zou glijden. Maar Asaf zingt in vers 2, maar wat mij betreft, mijn voeten waren bijna uitgegleden. Asaf was bijna uitgegleden. Asaf was de Heere God kwijtgeraakt. Van dat goede spoor afgeweken. God de rug toekeren. Het was toch wel heel aantrekkelijk voor Asaf. Niks, geen, ik zet mijn treden in uw spoor. Daar is dus ruimte voor in de Bijbel. De Bijbel is niet een vroom boek waarin allemaal vrome mensen beschreven staan. Hier spreekt een worstelaar. Dus als je nou jong bent of oud bent en je twijfelt en je hebt vragen en je snapt het niet, en dan staat Asaf vanmorgen naast je. Asaf komt naast je staan met al je vragen, want hij heeft ook die vragen gehad. Dat is niet goedkoop. Dat is geen luxe probleem, dit was een crisis. En het ging heel diep. De Bijbel staat er trouwens ook vol mee, hè? Met mensen die het soms even kwijt zijn, soms een crisis hebben. Denk ook aan Paulus. Paulus die worstelde met die doorn in het vlees en die doorn ging niet weg. Of Johannes. Johannes op dat eiland Patmos. Ben je daar een apostel van de Heer Jezus? En dan word je gevangen gezet op een eilandje. Nou, je zal het maar zijn. Of denk aan die favoriete psalm, psalm 23. Klinkt natuurlijk allemaal prachtig, maar ondertussen gaat dat schaap ook door een diep donker dal. Nou, je zal het schaap maar zijn, dat er in het donker door dat dal moet lopen. Dus als je nou worstelt met God, kijk dan vanmorgen eens met me mee naar psalm 73. Kijk eens naar Asaf. En wat hij gedaan heeft. Waar hij het zocht. Komen we al bij het tweede. Want wat is er met Asaf gebeurd? Op de een of de andere manier moest Asaf naar het heiligdom. En we weten niet precies waarom. En we weten ook niet precies wat daar gebeurd is. Was het een jaarlijks feest? Woonde die in de buurt? In ieder geval, Asaf ging naar het heiligdom. Hij verliet zijn huis en zijn haard en hij ging naar Jeruzalem. En daar in Jeruzalem staat die imposante tempel. En hij ging naar binnen. Met al zijn vragen en zijn worsteling, met al zijn gedoe, met alles wat hij in zijn hoofd had, ging hij daar de tempel binnen. Wat zag hij daar? Hij zag daar de priesters en de levieten werken. Hij zag daar de rook van de offers. Hij zag daar in de tempel iets van Gods heiligheid, van Gods majesteit. En hij zag daar die offers die daar gebracht werden. Die offers omdat de heilige God in de hemel... Ja, die heilige God die wil contact met die zondige mensen. Hij wil het verbond in stand houden tussen zondaren en zichzelf. En daarom die offers. Asaf zag iets in dat heiligdom. Misschien wel bloed. Misschien wel die geslachte dieren. Maar dat alles in dat heiligdom, dat alles, dat zorgt ervoor dat hij even tot stilstand gebracht wordt. Dat al die vragen even stil worden. En dat hij iets ziet van de Heere God. Waarom ga je naar de kerk, zei ik net. Nou, ik hoop eigenlijk gewoon dat je hier gewoon zit omdat je dat gewend bent. Omdat dat je gewoonte is. Waarom zou je naar de kerk gaan? Nou, dat is gewoon een goede gewoonte. En er is ook helemaal niks mis met een goede gewoonte. Dus ik hoop dat je hier bent uit gewoonte. Al hoop ik natuurlijk ook wel dat je er vanmorgen naar verlangd hebt. Toen je wakker werd. Dat je dacht, ja. Ja, ik mag weer naar het huis van de Heere God. Ja, ik mag weer mijn plekje innemen. En mijn ogen gericht, niet op de dominee, maar op die kanselbijbel. Dat woord van God. In dat heiligdom in Jeruzalem, daar werden offers gebracht. Daar vloeide bloed. Om te laten zien dat de Heere God wil vergeven. Maar dat het niet zomaar kan. In de kerk hebben we geen altaar en geen offers. In de kerk hebben we het woord van God. En dat woord van God gaat over de Messias. Over zijn komst. Zijn beloofde komst. En zijn komst in de kribbe. Zijn weg naar het kruis. Zijn offer daar. De vervulling van al die offers. Asaf die zag die offers in de tempel. En u en jij mogen steeds hier in de kerk niet het offer zien, maar van het offer horen. Dat offer van Jezus Christus. Dat hij daar hing aan het kruis, de Emmanuel, het Lam van God. Dat hij het uitriep aan het kruis. Mijn God, waarom verlaat u mij? De diepte van zijn lijden en sterven. Dat je daarvan hoort. Iedere zondag opnieuw. En dat je net als Asaf onder de indruk komt van Gods macht. En van Gods majesteit. Van Gods heerlijkheid. En dat dan ook al die vragen weer even tot rust komen. En je je gewoon weer even op God mag richten. Wie is God? Wat heeft de Heere God gedaan? Wie is de Heere Jezus? Wat heeft de Heere Jezus gedaan? Wat heeft de Heere God eigenlijk beloofd voor de toekomst? Wat heeft Hij beloofd voor mijn leven? Asaf, die ging Gods heiligdom binnen. Totdat ik Gods heiligdom binnenging. Vers 17a. Dat is het keerpunt van Psalm 73. Al die vragen, al die stormen in zijn leven. Tot vers 17a. Totdat ik Gods heiligdom binnenging. Totdat u de kerk binnenging, hoop ik. Steeds opnieuw, iedere zondag opnieuw twee keer, dat je daar iets ziet, dat de Heer Jezus aan het kruis het offer bracht, Hij, Gods toorn, zodat er voor mij vrede is. Hij aan dat kruis de straf, zodat er voor mij genade is. Hij voor mij verlaten aan dat kruis, zodat de Heere God dicht bij mij wil zijn. Dat inzicht van dat offer van de opgestane heiland, dat zet toch alles in een ander licht. Dan ga je toch anders naar de wereld kijken. Als het zo is, dat er een heilige God is die van je houdt, die zijn zoon voor je geeft, die voor je sterft. Als dat werkelijk voor jou is, als je dat mag geloven, dan wordt je leven toch anders. Dan ga je toch anders kijken naar die wereld, naar die collega's, naar die vrienden, naar het succes van de ongelovigen. Of zoals Asaf zingt, als alles bezwijkt in je leven. Maar als je toch in de kerk steeds opnieuw hoort dat God je redder is, dan is God toch de rots van je leven. Het fundament waarop je staat. Dan is Hij toch alles en werkelijk alles. Dan ben je veilig in leven en sterven. Dan is de Heere God bij je, dan zorgt Hij voor je. Dat maakt toch verschil in het leven. Nou ja, om even realistisch te blijven. Nee. Bij Asaf is waarschijnlijk weinig veranderd. Asaf die ging die tempel binnen, dat heiligdom van de Heere God. Maar toen hij die tempel uitkwam, toen veranderde er niet zoveel, hè? Bij Asaf, het is niet zo dat toen Asaf de tempel uitging, dat zijn leven toen wel succesvol werd. Maar zijn ogen veranderden. Eerst keek Asaf met zijn ogen naar de wereld en zag hij al die dingen. Maar nu heeft hij de Heere God gezien. Iets van de Heere God. Iets van zijn heiligheid en zijn majesteit. De wereld blijft wel hetzelfde, maar hij kijkt met andere ogen naar diezelfde wereld. Vers 22b. Hoe onverstandig was ik. Ik wist niets. Ik was een redeloos dier. Asaf is tot bezinning gekomen. Wat was ik dom. Ik was een dom dier toen ik zo liep te schreeuwen en te roepen. Ik was een dom dier toen ik al die vragen bij God neerlegde. Wat was ik dom toen ik zo over mezelf en over de wereld dacht. Dan verander je. Dan verandert niet de wereld, maar dan verander jezelf. Dan zie je toch dat hoe je leven ook loopt, dat de Heere God belooft, ik ben bij je. Dus ook al is het zo, de Heere God gaat met je mee. Dat heeft de Heere Jezus toch beloofd, ik ben bij je. En als je de weg niet weet, dan geloven we toch dat de Heere God ons bij de rechterhand pakt en ons de weg wijst. Dat de Heere God ons zal leiden. Dat de Heere God ons niet in de steek laat. Dan geloven we toch, als we tot bezinning komen, dat de Heere God onze bron van vreugde is. Hij is onze reden voor vreugde. Vanwege dat kruis. Dat lege graf. En die beloofde wederkomst. Die beloofde nieuwe aarde. Daarom is het zo goed dat je hier bent. Hier in dat nieuwtestamentische heiligdom. Daarom is het zo goed dat je je Bijbeltje hebt meegenomen. En dat je stug volhoudt met de kerkgang. Dat je gewoon 2 keer per zondag op je plek zit. En dat je gewoon dat woord van God weer over je heen laat komen. Omdat het zo belangrijk is dat je de Heere God leert kennen. Dat je leert zien wie God werkelijk is. Hoe Hij werkt, hoe Hij gewerkt heeft, hoe Hij nog zal werken. Daarom is het zo goed dat je hier zit, want dan kunnen je ogen weer even bijgesteld worden. Dan kun je weer even goed naar de wereld leren kijken. Wat je misschien verkeerd denkt, dat kan een beetje gecorrigeerd worden. Wat je misschien een beetje verkeerd doet, kun je misschien even gezegd worden waar je je van moet bekeren. Dan kan je hier weer verteld worden dat de gekruisigde vraagt om jouw eigen kruis op je te nemen, achter de gekruisigde aan. Dat navolging van de Heer Jezus niet altijd fijn is. Dan leer je bijvoorbeeld inzien dat Paulus met die doorn in het vlees, die doorn ging niet weg. Maar de Heer God zei wel, Paulus, die doorn blijft zitten, maar mijn genade is voor jou echt genoeg. Dan leer je misschien een beetje inzien dat bijvoorbeeld Johannes op Patmos, ja, die zat dan wel verbannen op dat eiland, maar daar op dat eiland was die van grote betekenis voor de Heere God. En dat schaapje uit Psalm 23, die moest wel door dat diepe donkere dal, maar juist in dat dal wist dat schaapje ook, de herder is dichtbij. Want ik hoor zijn stok en ik hoor zijn staf. Hij verlaat mij niet. In het heiligdom leer je opnieuw kijken. Leer je het anders zien. Maar dan komen we bij het derde, want er is nog iets. Asaf die ging dat heiligdom binnen. En hij was nogal gericht op zichzelf. En op zijn ongeluk en op het geluk van de anderen. Maar nu hij beter leert kijken, nou ziet hij nog iets anders daar in dat heiligdom. Hij ziet daar, vers 20, de goddelozen die zijn als een droom. Nou, jullie weten het, jongens en meisjes, als je een droom hebt en je wordt wakker, dan is die droom meestal weg. Een droom blijft niks van over. De meeste dromen zijn bedrog. Nou, zegt Asaf, zo is het eigenlijk met die goddelozen. Die zijn als een droom. Die zijn zo weg. Als de Heere God wakker wordt, zijn die dromen weg. Zijn die goddelozen weg. De goddelozen die zullen vergaan. De goddelozen zullen er straks niet meer zijn. De dichter die kijkt nu tegen al die succesvolle levens aan. Maar kijk nou eens naar hun einde. Kijk nou eens. Hoe eindigen die mensen zonder God? Vers 17b. Wat blijft er dan van over? Ja, niet zoveel. Niks. Asaf die zingt dat de Heere God zijn erfdeel is. Laat me dat even uitleggen. Toen Israël verdeeld werd, het land Israël verdeeld werd over de 12 stammen. Toen was er één stam en die kreeg geen grondbezit. Het was de stam van Levi. Levi kreeg geen provincie in Israël, maar Levi kreeg de Heere God. Iedereen kreeg een erfelijk bezit. Maar Levi kreeg de Heere God. De Heere God zou voor ze zorgen. De Heere God zou ze alles geven wat ze nodig hadden. Zij erven geen grond, zij erven de Heere God. Als mijn lichaam bezwijkt, als mijn hart stopt met kloppen, dan is God mijn erfdeel. Al hou ik niks meer over, God zal voor me zorgen. God is er ook nog. God is niet eventjes bij me, maar voorgoed. In leven en in sterven. God is de rots van mijn bestaan, mijn fundament, mijn vaste zekerheid. Als je nu met de Heere God leeft, dan is de Heere God bij je. Dan zorgt Hij voor je. Zelfs in het sterven. Zelfs als het einde komt, dan mag je erop vertrouwen dat de Heere God je vasthoudt, dat God je erfdeel is, dat Hij voor je zorgt. Maar dat kunnen de goddelozen niet zeggen. Bij de goddelozen is dood dood. Maar voor Asaf is dat een ander verhaal. Heb je daar wel eens aan gedacht? Als je die succesvolle levens ziet van die mensen zonder God. Heb je daar wel eens aan gedacht? Als je jaloers bent op je collega's of je vrienden. Wat doet er nou werkelijk toe? Waar ben je in leven en sterven? Ben je dan van de Heer Jezus, de getrouwde zaligmaker? Of ben je niet van Hem? Kun je echt jaloers zijn op mensen die nergens aan doen? Kun je echt jaloers zijn op mensen die de Heere God niet kennen? Als we hier op zondag horen van een God die van mensen houdt, dat wil je toch niet missen? Dat wil je toch ook? Dat maakt toch alles anders? Dat is toch van levensbelang? Zul je kijken naar wat je beloofd is? Zul je kijken naar de belofte van de Heere God? Naar de toekomst? Dat je niet alleen maar kijkt naar wat je ziet en wat je leest en wat je om je heen ziet. Maar zul je kijken naar de Heere God. Zul je trouw naar de kerk gaan. Zul je Gods woord lezen en serieus nemen. Dan mag je vreugde ontvangen. Want dat was de blijdschap van Asaf. Hij kreeg vreugde toen hij dat allemaal bedacht. Ja, hij was misschien jaloers en ontevreden, maar toen hij in Gods heiligdom geweest was, toen kreeg hij blijdschap. Dat gaf hem blijdschap, de wetenschap dat God bij hem is, dat God voor hem zorgt, dat zijn einde goed is. Ja, hij was bijna uitgegleden, hè, zei ik. Weet je wat nou zo mooi is? Dan staat er aan het einde. Maar waar staat het? U hebt mijn rechterhand gegrepen. Asaf was bijna uitgegleden. Hij had God bijna verlaten. En toen had Asaf Gods rechterhand gepakt. Nee, dat staat er niet. Asaf die was gewoon naar de kerk gegaan. En in de kerk had God zijn rechterhand op Asaf gelegd. Het was de Heere God die Asaf beetpakte, die hem weer op het rechte spoor bracht, die hem bewaarde voor wankelen. Het is God die zijn rechterhand op u en op jou wil leggen. Gods rechterhand, Hij wil je vasthouden, Hij wil je zorgen, Hij wil je de blijdschap weergeven. Wat een goede God. Paulus, en dan gaan we naar het einde. Paulus die schreef aan de gemeente in Korinthe. En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben ik niet gekomen om met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen? Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Paulus vertelde de mensen in Korinthe niets anders dan Jezus Christus en die gekruisigd. Natuurlijk vertelde hij niet iedere zondag hetzelfde. Maar het kruis, het offer, dat is toch de bron van onze redding, dat gelooft u toch? Gelooft u dat? Dat is toch de bron van onze vreugde? Dat geloof je toch? Dat maakt toch alles anders? Dat is toch de scheidslijn tussen jou en de wereld? Toch? Je staat toch niet aan die andere kant? Je bent toch niet zelf een van die goddelozen? Je bent toch niet zelf een van die mensen die straks verloren gaan? Kijk naar de Heer Jezus. Kijk naar dat kruis. Kijk naar dat offer. En zie wat voor een verschil dat maakt in je leven, in je sterven en in eeuwigheid. Want wie gelooft mag weten, hij houdt mij vast en hij laat mij nooit los, hoe mijn leven ook gaat. Amen. We gaan daar samen van zingen met Psalm 73. Dan gaan we samen danken en bidden. Wij danken u, Heere Jezus Christus, dat u gekomen bent. Dat u uw hemelse heerlijkheid aflegde, uzelf vernederde en tot aan het kruis ging. De duisternis in, de Godverlatenheid in. En dat u zo zondaren wilde redden. Dat u zo genadig wilt zijn. Dat u de dood zo kon overwinnen. Dat er hoop is. Eeuwig leven voor wie gelooft. Ja, Heren, dat maakt alles anders. Maar Heren, wilt u geven dat we dat ook zien? Wilt u onze ogen richten op het offer aan het kruis? Wilt u ons hart vervullen omdat we uw liefde zien? Want u verlaten werd, zodat wie gelooft nooit verlaten werd. Dat we wel moeten sterven, maar dat sterven de doorgang is naar het eeuwige leven. Grote God, als de wereld trekt, als de zonde zo lekker lijkt, als we jaloers zijn op de wereld om ons heen, breng ons hier in uw huis. Breng onze vragen tot stilte. En laat ons zien wie u bent. En dat we u kennen, de enige waarachtige God. En dat dan onze vragen een antwoord vinden bij uw liefde en bij uw trouw. Bij de hoop die er is. Maar u kent ons, Heren, en u weet van de crisissen waar we doorheen kunnen gaan. U weet van de worstelingen die er ongetwijfeld ook in deze gemeente zullen zijn. Wees met die worstelaars, Heere God. Wees met die mensen aan de rand van de kerk. Breng ze bij u, Heere. Heere, wij kunnen ze niet vasthouden. We kunnen ze het geloof niet geven, maar u kunt ze vasthouden. Met uw rechterhand, zoals u bij Asaf deed. En breng ze terug, Heere. Misschien wel familie of vrienden. Kinderen of kleinkinderen die u vaarwel hebben gezegd. Die zijn uitgegleden. Heere, wilt u grote dingen doen door uw woord en uw geest. Wilt u geven, Heere, dat we trouwe kerkgangers zijn. Om steeds opnieuw ons op u te richten. Om steeds opnieuw te horen wie u bent. Wat u vraagt, wat u doet, wat u belooft. En Heere, geef dat niemand verloren gaat. Want dat was wel de werkelijkheid van Psalm 73. Buiten u geen leven. Zonder u de duisternis. Vergaan als een droom. Ja, Heere, bewaar ons daarvoor. Geef ons geloof en eeuwig leven. En dat bidden we in het bijzonder voor de jongeren, Heere God. De jongeren die midden in de wereld staan. Met hun telefoon verbonden zijn met de rest van de wereld. Heere God, wilt u met uw geest zo in ze werken, dat ze zoveel van u houden. Dat ze u zo willen volgen, dat de duivel geen enkele kans maakt. We bidden u vanmorgen ook voor uw Joodse volk, Heere God. Al die Joodse mannen die het teken van het verbond dragen. Al die mensen die Joodse feesten vieren. Maar met kerst niet vierden dat de Messias geboren is. Grote God, denk aan uw volk, denk aan uw verbond. Wilt u waaien met uw Heilige Geest? Door uw volk, in Israël, in Amerika en overal waar uw volk verstrooid woont, Heere God. Dat ze Jezus van Nazareth mogen leren kennen als de Messias. We denken vanmorgen ook aan de predikanten die u aan deze gemeente verbonden hebt. Dominee van der Rey en dominee Mulder. We danken u voor de gaven en de talenten die u aan hen gegeven hebt. Wilt u ze zegenen, Heere God? Dat hun gaven en talenten dienstbaar zijn hier aan de komst van uw koninkrijk. Dat door het werk van hun handen er groei mag zijn van uw koninkrijk. Van geloof, van bekering. Dat steeds meer mensen door het werk van hun handen u leren kennen. Of u beter leren kennen. Of het juiste zicht krijgen op u. Zegens, zeker in deze drukke dagen. We denken ook, Heere God, aan het werk van de synode. En dan denken we aan de afgevaardigden, ook uit deze gemeente. Als er straks weer vergaderd moet worden, maar er bij de voorbereiding al rapporten gelezen moeten worden. Heere, wilt u alle afgevaardigden liefde voor u geven, voor uw woord en voor uw kerk. Zodat ze in navolging van u het beste zoeken voor u en uw kerk. Heere, geef inzicht en wijsheid. Geef dat er een weg gevonden mag worden. We bidden u, Heer, voor de mensen met gezinsproblemen. Wat kan er veel spelen in al die gezinnen? Tussen vader en moeder, tussen de kinderen. Als er lichamelijk of psychisch zoveel zorgen zijn, Heere, wilt u aan ze denken? Wilt u een goede zondag geven? Ons vanmiddag weer bij elkaar brengen? En een goede dienst geven? Wilt u het verkeerde vergeven, het goede zegenen? Wij bidden u in de naam van de Heere Jezus. Amen. Uw gaven zullen worden ingezameld en na de inzameling van de gaven zingen we Psalm 18, vers 9. het woord. Ga heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.